Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Wij luisteren vandaag opnieuw naar eerwaarde heer Jan Philippe, die ons meer zal vertellen over de liturgie van de derde zondag in de 40 dagen tijd.
Deze derde zondag in de 40 dagen tijd komen we een uitzinnige Jezus tegen. Als een wilde veegt hij het geld van de tafels en jaagt hij vee en mensen van het tempelplein. Wat moeten we hiermee? Dit klopt toch niet met hoe we ons Jezus vaak voorstellen? Hij die toch de goedheid zelf is, vergevingsgezind, nooit eens zijn stem verheffend, maar vol geduld. Maar deze keer niet. Is hij gek geworden, zoals op een bepaald moment zijn familie ook zal denken? Of is hij gewoon een wispelturige revolutionair die tegen alle heilige huisjes kan trappen, zoals de hoge priesters dit dachten? Wie Jezus echt in de ogen kijkt, wie echt tot zich doorlaat dringen wat hij zegt, wie echt alles op een rijtje zet wat hij zegt in het evangelie, zoals ik vorige week voorstelde, die zou wel eens een onbehagelijk gevoel kunnen bekruipen. Wat moet ik hiermee met alles wat hij zegt? Ofwel, is deze man echt gek? Of juist helemaal niet, maar geniaal, ja zelfs goddelijk. Want wat doe je anders met uitspraken als wie wil winnen moet verliezen? Paulus, in de tweede lezing, is deze tweede mening toegedaan, horen we op deze derde zondag in de 40 dagen tijd. Ja, hij onderkent dat Jezus van een heel ander kaliber is dan alle anderen die een religie uitdragen. Geen van de voor de hand liggende wijsheid, zoals de heidenen die verwachten zij komen brengen. En ook geen racen van mirakels die mensen moeten omverblazen en overtroeven, waardoor ze, zo bijgelovig als ze zijn, als één blok voor zijn boodschap vallen. Maar toch is Paulus ervan overtuigd dat in Jezus Gods kracht werkzaam is en Gods wijsheid. Hoor maar wat hij hierover schrijft aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als heidenen, is hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Wie is Jezus? De eerste zondag hoorden we al dat hij de trouw belichaamt van God. Dat hij wat Adam om zeep hielp door zijn ontrouw, terug rechtzet door zijn trouw. Welke verleiding ook zal hem niet doen struikelen. Dat was de kernboodschap van zijn verblijf in de woestijn. De tweede zondag hoorden we dat door hem God tot ons spreekt en dat we dus horen te luisteren naar wat hij ons te vertellen heeft. Want op de berg Tabor klonk de stem van God zelf, die zei dat we naar hem moesten luisteren. Deze zondag wordt ons duidelijk gemaakt wat hij wil verwezenlijken. In Bijbelse termen wil hij dat er een ware tempel van God is. Maar wat betekent dit? Laten we eerst eens luisteren naar het verhaal van de tempelreiniging. Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten. Hij maakte een geesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen. Het kleingeld van de wisselaars veegde hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei hij: weg met dit alles. Maakt van het huis van mijn vader geen markthal. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot hem met de woorden: wat voor teken kunt gij ons laten zien dat gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun antwoordde: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Maar de Joden merkten op: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Zult gij hem dan in 3 dagen doen herrijzen? Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had en geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn naam te geloven, bij het zien van de tekenen die hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen alle kende. Hij wist wat er in de mens stak, en daarom was het niet nodig dat iemand hem over de mens inlichtte. Het verhaal van de tempelreiniging spreekt tot de verbeelding. Jezus, die even alle mistoestanden aan de kaak stelt. En ja, mistoestanden waren er wel degelijk. Het hypocriete van het geld wisselen. Ja, want de tempel was immers heilig en moest ook heilig blijven. Dus mocht er volgens de overtuigingen er geen geld gebruikt worden van de heidenen. Enkel met tempelgeld mocht er gehandeld worden. En dus moest er geld omgezet worden. Heel simpel even van onheilig geld heilig geld maken. Maar natuurlijk ook een kleine winstmarge voor de wisselaar en de tempelautoriteiten erbij. En dan was er ook nog eens de handel in dieren. Eigen offerdieren meenemen was not done. Dat deed men niet. Maar natuurlijk kon je er wel ook kopen in de tempel, tegen een zacht prijsje. Met weer eens wat opbrengst. Alweer ook voor de tempelautoriteiten. Het lijkt soms wel een beetje op sommige bedevaartsoorden. Eigen kaarsen neem je er niet mee naartoe om aan te steken. Maar je kan er daar wel kopen. Winkeltjes en eetgelegenheden lijken belangrijker te zijn dan waar het eigenlijk om gaat. Namelijk gebed, het vragen van genade die men er wil ontvangen en het zoeken naar de kracht om zich te bekeren. Ja, de tempel was één grote geldmachine geworden. Schoot zijn doel voorbij. Een geldmachine die een hele klasse van de nodige fondsen voorzag op kap van de bedevaarder en van de vrome gelovigen. De oude geschiedschrijver Flavius Josephus beweerde zelfs dat er 20.000 tempeldienaren waren in Jeruzalem. En die moesten natuurlijk allemaal onderhouden worden en een graantje meepikken. Jezus gaat hier even dus met de grove borstel door. Want het is hem menens. Menigeen heeft dit verhaal dan ook geïnspireerd als men het moeilijk had met de kerk en het geloof zoals het werd beleefd. Maar dit alles is maar de buitenkant volgens mij van het verhaal. Wat we zien gebeuren. Maar waar gaat het Jezus eigenlijk om? Waartoe dient de tempel dan wel volgens hem? Want alles wat hij aan de kant schuift, is er juist opdat mensen toch hun geloof kunnen beleven. De tempel, en dat is de Bijbelse overtuiging, maar die blijkbaar doorheen de tijd wat is vervaagd, de tempel is de plek waar men God kan ontmoeten, is de plek ook waar het volk samenkomt met God. En dat is men een beetje vergeten. En in de plaats daarvan heeft men God opgesloten in een gebouw van steen. En heeft men tal van dingen op poten gezet in de hoop dat iedereen voor zichzelf persoonlijk individueel in gunst kan geraken bij God. Maar men heeft uit het oog verloren dat men hoort samen te komen als één volk, opdat God hen kan ontmoeten. Het is dat volgens mij dat Jezus wil duidelijk maken. God heeft geen gebouw van steen nodig. Breek het maar af, zegt hij daarom. Hij zal wel een nieuwe tempel oprichten. Natuurlijk, geen tempel van steen, dat bedoelde Jezus niet. Maar hij zal het terug doen zoals het hoort. Hij zal mensen samenbrengen door de Heilige Geest. Zij zullen de nieuwe tempel zijn. En in hun samenzijn, daar zal de Heer hen kunnen ontmoeten. Paulus zal later zeggen dat de christenen, dat wij, die tempel zijn van de Heilige Geest. Maar beseffen wij dit wel genoeg als christenen? Hoe mooi ook. Het gaat ons niet om de kerkgebouwen. Al doet het ons pijn als we zien dat ze moeten sluiten of dat ze er leeg bij liggen. Maar beseffen we eigenlijk wel genoeg dat wij als gemeenschap tempel zijn van de Heilige Geest, plek van Gods ontmoeting? Al te vaak moet ik echter vaststellen dat vele christenen hun geloof heel individualistisch beleven. Mijn eigen geloofje, zegt men, mijn misje, mijn... Maar dat we te weinig concreet de gemeenschap van christenen beleven. En toch is het juist in de concrete gemeenschap die samenkomt dat God ons bij uitstek wil ontmoeten. De 40 dagen tijd wil jullie dus vanuit het evangelie oproepen om ons eens na te denken over hoe wij ons geloof beleven. Is het niet te individueel? Hoe probeer ik concreet geloofsgemeenschap te vormen? Welke kansen zie ik, maar ook welke moeilijkheden? En laten we dan ook in deze tijd bidden, opdat we de genade mogen krijgen om deze moeilijkheden om te keren tot kansen, zodat we echt een levende gemeenschap mogen zijn waarin God aanwezig is. Een gemeenschap die met andere woorden heilig is. Heilig niet in de betekenis van moreel zonder fouten, want we blijven mensen met onze zwakheden en gebreken. Maar heilig in de betekenis van anders dan de wereld rondom ons. Omdat ze iets laat zien en proeven van wie en hoe God is. De eerste lezing van deze zondag geeft ons hierin de richting aan. Heilig in de betekenis van heelheid, omdat er leven en heling te vinden is. De eerste lezing van deze zondag komt uit het boek Exodus. Het is het verhaal waarin de geboden overgereikt worden aan het volk. Het gaat als volgt. In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben Yahweh, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen. Want ik, Yahweh, uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht. Maar voor hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet lichtvaardig gebruiken. Want Yahweh laat degene die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet heilig voor u zijn. 6 dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. Gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dier niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In 6 dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. Niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Op niets wat hem toebehoort. Bij deze geboden gaat het volgens mij niet over een God die even ons de les wil spellen, of die ons wil onderwerpen aan een hoop regels om ons te testen of we wel waardig zijn aan zijn verbond. Nee, de diepe betekenis van de 10 geboden komen we volgens mij op het spoor als we de context bekijken waarin ze gegeven worden. Het volk is weggetrokken uit het land van slavernij en krijgt op weg naar het beloofde land de 10 geboden. Dit is heel betekenisvol. De weg naar het beloofde land loopt over de 10 geboden heen. Wil je het beloofde land betreden, dan moet je dus de 10 geboden meenemen. Niet alleen letterlijk, zoals het volk dat gedaan heeft in de ark van het verbond, waarin de stenen tafelen lagen, maar vooral figuurlijk, in het hart en in de eigen manier van leven. De 10 geboden zijn dus geen test of een lering, maar zijn vooral wegwijzers om ten volle mens te zijn, of om het Bijbels te zeggen, te worden wat we in wezen al zijn, namelijk levende beelden van God, op hem gelijkend. Daar de mens gemaakt is naar het beeld en gelijkenis van God, zoals het scheppingsverhaal ons vertelt, dan moeten we kijken naar wie God is om te ontdekken wat echt mens zijn inhoudt. Met andere woorden, zonder hem kunnen we niet op het spoor komen wie we in wezen zijn. Daarom ook dat de eerste geboden van de 10 geboden allemaal verwijzen naar God. Zij helpen ons de juiste focus te vinden, namelijk de focus op God, de focus die ook Jezus terug probeert binnen te brengen bij de tempelreiniging. Om van daaruit te beseffen waartoe we geroepen zijn, namelijk te zijn zoals God, en wat het concreet inhoudt. God wil het leven, niet de dood. Hij is de trouwe. Laat ieder in zijn waardigheid en is niet afgunstig. Daarom ook dat we opgeroepen worden om niet te moorden, trouw te zijn, niet te stelen of te kiezen voor afgunst, zoals het staat in de 10 geboden. In de mate we dit leven, ligt Gods beeld in ons op. Wordt daar waar we leven het tot een beloofd land. Onze roeping als christen is dus niet gewoon om moreel hoogstaande mensen te zijn. Christen zijn zit hem niet gewoon in het naleven van waarden en normen. Al zijn er in het verleden periodes geweest waar het christendom bijna enkel hiertoe werd herleid. Maar de roeping van de christen is teken van liefde zijn. Meer bepaald, teken te zijn van Gods liefde. De 10 geboden dagen ons dan ook uit om ons godsbeeld te bevragen. Want wie God voor ons is, zullen we ook uitstralen. Is God echt degene waarvan de evangelist zegt dat hij liefde is? Deze 40 dagen tijd is de uitgelezen tijd om ons eigen godsbeeld eens te bevragen. Wie is God voor mij? Hoe heb ik hem leren kennen? Op welke manier is dit beeld, positief of negatief, meebepaald door mijn eigen levensgeschiedenis? Komt mijn godsbeeld overeen met het beeld van God dat spreekt uit het evangelie? Of is het eerder een eigen geconstrueerd godsbeeld dat eerder aansluit bij mijn persoonlijke voorkeuren of dat wat me juist kwelt? Hopelijk mag het voor jou bevrijdend zijn om te weten dat christen zijn niet gaat over goed en fout handelen op zich, maar om teken van God te zijn in deze wereld. Daartoe is het dat we geroepen zijn, ieder op zich en wij als gemeenschap. Want God, zo zouden we kunnen zeggen, heeft in zekere zin geen andere handen dan de onze. De antwoordpsalm is een lofpsalm op de wet. Misschien wat vreemd voor ons, want we hebben het immers niet zo op wetten en regels. Maar nu we weten dat het niet gewoon gaat over wetten, geboden en verboden, maar om wegwijzers door God gegeven, opdat wij ten volle zouden kunnen leven, dan beseffen we pas hoe waar dit antwoord is. Psalm 19. Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetende maken ze wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Deze derde zondag in de 40 dagen tijd wil ons wakker schudden en een nieuw perspectief geven. Al te vaak geraken wij mensen het spoor kwijt. Wij hebben dan een wake-up call nodig. We moeten door elkaar geschud worden, zoals de mensen in de tempel. Maar ook het volk in de woestijn die wel blij waren met hun vrijheid, maar eigenlijk niet goed wist waar, af of aan, en dus al te vaak morde. De 10 geboden en Jezus willen ons helpen de dingen in het juiste perspectief te zien. Die kraampjes met geldwisselaars en offerdieren uit het verhaal van de tempelreiniging staan voor mij voor het eigen belang. De eigen rijkdom, het eigen plezier dat centraal wordt gesteld en tot afgod gemaakt. Maar daardoor steven we af op onze ondergang. Afgoden vragen immers ook hun offers, die onder het mom van vrijheid en eigen voordeel slechte dingen rechtvaardigen en zich vertalen in miserie voor velen, onrechtvaardige structuren zoals fiscale paradijzen en tenslotte oorlogen en onvrijheid. Het enige dat ons het juiste perspectief kan geven en ons hiervan kan behoeden, dat ons kan laten zien wie wij mensen zijn en tot wat wij geroepen zijn, is God. Dat is de overtuiging van het boek Exodus. Dat is de overtuiging van Jezus. Neem God weg. En langzaamaan zal de mens ontmenselijken en tenslotte zijn vrijheid verliezen. Want dat is het wat het kwaad bewerkt. Het maakt ons immers tot slaven. Het verleden heeft het al getoond. Denken we maar aan de excessen van het communisme, maar denken we ook aan de excessen van het kapitalisme. En ook in onze tijd is de slavernij nog wijdverbreid. Slaven van het geld, van reputatie, slaven van de media, de verdovende middelen. 40 dagen krijgen we om ons de ogen te openen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn wij aan het einde gekomen van deze catechese over de liturgie van de derde zondag van de 40-dagentijd, ons gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe. Een volgende keer staan we stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.